Ik had hem niet, goedemorgen, ik had hem niet vastgezet. Goedemorgen. Welkom broeders en zusters in deze dienst. Ik moet u helaas mededelen dat afgelopen vrijdagochtend is overleden broeder Geert Christians op de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst is aankomende vrijdag, 22 maart om 10 uur, hier bij ons in de Verlanging. De dienst wordt dan ook geleid door Klaas van der Berg. Vandaag gaat ook voor Klaas van der Berg en Mattie Niemeyer, excuses. Verzorgde muziek. De kansenbloemen zijn voor de familie van Geert Christians. En de collecte in het voorspel van het slotlied is voor de stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. En met name voor de bouw van de ontvangstruimte in Witmarsum. En wij gaan er natuurlijk ook 13 juli met elkaar naartoe. Dus ik hoop dat u zich ook ondertussen aan het opgeven bent. De activiteiten van komende week. Maandagmiddag repeteert hier het koor. Woensdag moet de kopij binnen zijn voor het paasnummer van de GDS Regioblad. En het liturgisch bloemschikken is verplaatst naar vrijdag 17 mei. Volgende week, zondag, gaat hiervoor Johannes van der Meer. En voor nu wens ik u een goede dienst.
Stilte kan heel belangrijk zijn. Even geen geluid om je heen. Even tot jezelf komen. En die weinige geluiden die er zijn, op je in te laten werken. Er is bijna geen stilte meer. Het zijn geluiden van verkeer. Het zijn geluiden van mensen om je heen. Het zijn geluiden die je vertrouwd zijn. Maar het kunnen ook geluiden zijn die je beangstigen. Geluiden van explosies. Geluiden van angst. Geluiden van knal. Geluiden van het luid schreeuwen van protesten waar je bang voor bent. Geluiden die niet prettig zijn. Maar dan toch midden in die stilte, als er geen geluid is, dat je even stilstaat bij je geloof. Dat je even stilstaat dat er meer is in de wereld dan alleen maar alles wat je kunt benoemen, alles wat je kunt voelen, alles wat te maken heeft met dat onnoembare. En juist Dat is wat we God doen. Dat we doen maar waar we vertrouwen in hebben en wat het goede is in de wereld. En daarom zeggen we ook, wees al van kracht bij ons. Amen. En we zingen als eerste lied, lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Heer.
Thank you.
En het boek Exodus, dat heeft deze naam gekregen, tenminste in onze christelijke traditie, omdat het boek letterlijk gaat over de uitweg, de uittocht van het volk van de Israëlieten uit Egypte. Ex betekent uit, Odos betekent weg, dus letterlijk het boek van de uitweg. Dat is niet hoe het boek heet in de Joodse traditie en hoe het ook wordt uitgesproken in de Hebreeuwse taal. Want dan heet het Shemot en dan gaat het over de namen. Want het boek begint namelijk te zeggen, dit zijn de namen. En die namen, dat zijn de 12 stammen, dat zijn de 12 zonen van Jacob, die als het ware een stam vormen en naar Egypte trekken met 70 zielen, om daarmee aan te geven, het gaat om het hele volk, het gaat om 70 in totaal. Het is eigenlijk de exponent van de schepping met de 7 dagen. Ze trekken met 70 zielen naar Egypte om daar te gaan wonen, maar vooral ook om te overleven. Want er is hongersnood uitgebroken en hun broer Jozef, die is al reeds in het land en die is als het ware de onderkoning en heeft voorraadschuren gebouwd in het kader om dat met de wereld te delen, precies zoals God het wil. Het boek Exodus vertelt eigenlijk, of het boek Genesis, dat vertelt eigenlijk over het begin van deze familie, van het ontstaan van deze aartsvaders, want die vertelt dat het is begonnen met Abraham, die kreeg een zoon, die heette Isaac, dan komt Jacob in feite op het toneel, en Jacob die heeft 12 zonen, waaronder Jozef, en het boek eindigt met het feit dat Jozef de onderkoning is van Egypte. En dat is expres zo verduidelijk. Zo van, Jozef is de man Gods, het is de Messias van God. En die is heerser over de wereld namens God. Dat is ook de functie waarop hij niet farao wordt genoemd, maar dat hij dan onderkoning wordt genoemd. Want het verhaal is natuurlijk een fictief verhaal en hij is nooit als het ware echt een historische farao geweest. Maar het boek eindigt op het moment dus dat Jozef het voor het zeggen heeft als man Gods over de wereld. En dan ook wil dat het zo gaat als God het eigenlijk wil. En wat is dat wat hij dan doet? Dat is dat hij in een droom te horen heeft gekregen, of dat hij in een gezicht te horen heeft gekregen, dat er 7 vette jaren zouden komen. Dat zijn de 7 koeien die uit de Nijl komen en dat daarna 7 magere jaren zullen komen en dat zijn de dunne korenaren en de magere koeien die weer uit de Nijl komen. En hij anticipeert daarop door voorraadschuren te bouwen. Voorraadschuren niet met de bedoeling voor zichzelf te houden, maar juist om met de wereld te delen. En in het boek Genesis staat dan ook als zinnetje van de gehele wereld kwam bij Jozef om koren te kopen. Het boek Exodus kiest juist de insteek voor een andere vorm van mens zijn, van wereld zijn, van volk zijn. Want daar is het zo dat gelijk in het begin is alles wel goed, maar dan zegt de schrijver expliciet, dan toen kwam er een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. En wat doet die koning? Die wil niet zoals het meer ging, zoals Jozef het deed namens man als man God, volgens de overtuiging hoe God eigenlijk wilde dat het in de wereld toe gaat. Maar die kiest zijn eigen strategie en die gaat dit volk knechten, die gaat dit volk onderdrukken. En die laat ook heel bewust, zegt de tekst daarvan, voorraadschuren aanleggen. En die voorraadschuren die heten Pithom en Ramses. En dat zijn beide de namen van grote farao's geweest. Maar de clou van het verhaal is dat de schrijver dit gelijk in het begin zegt. Van, kijk eens even, Jozef heeft de voorraadschuren aangelegd met de bedoeling om elkaar te delen. Maar wat die farao doet, dat is eigenlijk op de stoel van God zitten en zelf alles voor zichzelf houden. En die voorraadsteden, dat zijn niet alleen steden waar heel veel koren is opgeslagen. Nee, die voorraadsteden, dat zijn letterlijk de grote vormen die aan de rivier de Nijl stonden om, zeg maar, de macht uit te drukken van deze vorst. Nu eerst door deze. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen zijn. Ze kwamen ieder met zijn gezin. Het geheel was de afstammelingen van Jacob, waren 70 zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. En Jozef stierf, benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn volk: zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel nu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders zich aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En daarom stelden de opzichters van herendiensten over hen aan, om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Python en Ramses. Tot zover onze lezing. We zingen nog van de overige coupletten 7 tot en met 10, weer op dezelfde manier zoals in het duurboekjaar.
Maakt niet zoveel uit of de koning er wel of niet bij is.
Hij moet maar zien of die tijd heeft om te komen. Juist niet. Het is een nationaal gebeuren. Dus behoort onze koning daar te zijn. En als je dat allemaal niet wilt, dan moet je dat niet nationaal noemen. En dan moet je ook niet komen protesteren. Zeker om 8:00 PM niet, wanneer er 2 minuten stilte in acht worden genomen voor de geval. Dan getuigt je namelijk van geen fatsoen hebben als je dan wilt protesteren. En dat is nu juist het bijzondere aan dit Nationale Holocaustmuseum. Er is geen fatsoen geweest om te zeggen, wij gaan daar niet protesteren. In geen enkele talkshow is op het fenomeen gewezen deze week dat het een nationaal gebeuren is. Want dat is het. Het is een nationaal gebeuren. Anders had je het anders moeten noemen. En het is gevestigd in de voormalige hervormde kweekschool en het tegenoverliggende gebouw van de voormalige Hollandse Schouwburg. De Hollandse Schouwburg werd in de oorlog gebruikt als verzamelplek voor de Joden voordat ze afgevoerd werden eerst naar Westerbork en vervolgens naar de kampen in Polen. Maar de kweekschool er tegenover, dat was dus het gebouw bij uitstek om Joodse kinderen uit handen van de bezetter te houden. Het viel niet op, omdat het zo dicht bij de Hollandse Schouwburg lag. De beide gebouwen kenden al een herdenkingstraditie, maar na vorige week is het een echt museum geworden. En dat museum is niet alleen maar een museum wat wil vertellen wat is geweest. Nee, het is een museum van het heden. Het is een museum over één van de grootste volkerenmoorden van de geschiedenis. De slogan van het museum is dan ook, het is gebeurd, dus kan het weer gebeuren, dat is de kern wat wij te zeggen hebben. Een van de eerste mensen die alvast hebben mogen kijken deze week was Rosetta Mousaaf. En Rosetta Mousaaf heeft als kind in die hervormde kweekschool gestaan om zo een onderduikadres te krijgen. Maar wat zij vertelde in het jeugdjournaal deze week, dat was wat een indruk dit museum op haar maakte. Want ze zag al die gewone spulletjes die bij haar thuis gemeengoed waren, hier terug. En dat is precies wat dit museum voor ogen heeft. De gewone huishoudelijke spulletjes van het museum, van de gezin. Het speelgoed, maar ook de Chanukka-kandelaar en allerlei andere specifieke spulletjes. De zure augurken en de Amsterdamse uien van de familie Kersbeek. Want Amsterdam werd ook wel de zuurstad genoemd, omdat vele Joodse gezinnen augurken, uien en andere groenten in het zuur verkochten. En dat was zwaar werk om al die grote potten met azijn en groenten erin naar de markt te krijgen op de bakfiets. Niet voor niets staat het wapen van Amsterdam op de potten Amsterdamse uien van de firma Kersbeek. Want deze Joodse firma is als enige overgebleven van na de oorlog. En wie een kroketje uit de muur haalt bij de Febo, die moet er eigenlijk maar niet te veel aan denken hoe die Febo is ontstaan in Amsterdam, namelijk in de Ferdinand Wolkstraat. Waar men probeert zich staande te houden met het maken van eigen gemaakte kroketten. En Febo is dus niks anders dan de afkorting van Ferdinand Bol. En is de oorlog ook doorgekomen. Een van de Joodse kinderen die via de hervormde kweekschool wist te ontkomen en alvast het nieuwe museum mocht bezoeken, die zegt dan ook dat ze al die gewone kleren van haar ouders en grootouders hier weer terugzien. Het museum wil voor alle museums bewust zijn om aan te geven dat het allemaal goed fout is geweest wat er toen gebeurd is. En ook hoe de Nederlandse regering zich heeft opgesteld. In het voortraject van de opening kwamen ineens documenten bovendrijven dat het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam nog nota zou openstaan voor het vervoeren van Joden naar de Hollandse Schouwburg. De bezetter had die nooit betaald. Maar eind 1945 wilde dit bedrijf via de gemeente en de regering dat de teruggekeerde Joden dit alsnog zouden betalen. Het mooie van dit museum is verder dat dit het enige nationale Holocaustmuseum in de wereld is. Er zijn heel veel andere gedenk- en informatieplekken. Denk aan Berlijn, denk aan Westerbork, denk aan Kamp Amersfoort. Maar er is nergens in de wereld een nationaal museum. En let wel, de opzet is niet om alleen de poging tot vernietiging van het Joodse volk in beeld te brengen. Het museum pretendeert een veel bredere opzet, namelijk dat volkerenmoord van welk volk dan ook altijd op de loer ligt. En daarom geeft het ook geen pas om te zeggen dat president Herzog van Israël niet bij de opening van dit museum mag zijn. En dat de koning hem niet mag ontvangen omdat Israël nu een conflict heeft met de Palestijnen. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, het is juist goed dat naast onze koning ook president Herzog aanwezig is. Juist om te wijzen dat het volkerenmoord nooit meer mag gebeuren. Want of het nu om de Hutsi's en de Tutsi's gaat, de Armeniërs of de Turken, de Rohani's of de Gesidi's, als het ene volk op basis van superioriteit het andere volk wil uitroeien, dan is dat niet goed. President Herzog vertegenwoordigt juist een volk dat steeds moet oppassen dat het niet wordt uitgeroeid. Het boek Exodus dat begint te vertellen dat het volk met 70 zielen naar Egypte gekomen is. En deze stam van een zekere Jacob had niet voor niets het eigen gebied verlaten. Er was hongersnood en het had geen middelen meer van bestaan. Maar een van de zonen van Jacob, de zekere Jozef, was koning geworden van Egypte. En wat hij deed voor die tijd, dat was dat hij met die hongersnood de deuren van de voorraadschuren wijd openzette om het koren met de wereld te delen. En de tekst zegt hem, de gehele wereld kwam bij Jozef om koren te kopen. Jozef was niet zomaar iemand. Jozef was een man Gods. En de uitdrukking een man Gods betekent dat hij handelde zoals God dat wil. Geen oorlog dus, maar ook niet dat de mensen geknecht worden en geen voedsel hebben. Wat dat betreft kunnen we nog heel wat leren van dit oude Bijbelse verhaal. Niet alleen in Nederland, maar ook in Israël, in Gaza, Oekraïne en Rusland. Maar de situatie verandert snel. Nu de stam van Jacob met 70 zielen naar Egypte was getrokken, omdat hun Jozef daar onderkoning was. Toen kwam er een nieuwe koning die Jozef niet gekend had, zegt de tekst. En die knechtte dit volk en bovendien liet deze farao door dwangarbeid voorraadsteden aanleggen namelijk Pithom en Ramses. Expres vermeldt de Bijbeltekst dat het om voorraadsteden gaat. Dit om een contrast aan te brengen met de voorraadsteden die Jozef had gemaakt. Jozef had de voorraadsteden gemaakt doordat hij door een droom wist dat er na 7 vette jaren 7 magere jaren zouden komen, waarbij de hongersnood verschrikkelijk zou zijn. Daarom bouwde Jozef voorraadschuren. Voorraadschuren om op voorhand al het koren met elkaar te delen. Precies zoals het God voor ogen stond. Pithom en Ramses worden ook voorraadschuren genoemd, maar zijn eigenlijk grote vorken, waarbij de voorraad alleen maar bestemd is voor hun eigen volk, waar farao God over is. En waar farao's en andere heersers menen dat zij als God kunnen regeren over andere volkeren met geweld en oorlog, daar gaat het fout. zo valt dat Oeigoeren in China geen leven hebben. Dat volkeren langs de zijderoute het liefst elkaar uitmoorden en dat in Rwanda de Hutsis en de Tutsis elkaar naar het leven staan. Maar het schrijnendst is de situatie hoe het kon gebeuren dat in een Europese cultuur tussen 1941 en 1944 zoveel Joodse mensen konden worden omgebracht. Bijna de helft van de Europese bevolking in deze tijd had de kerk toen nog niet vaarwel gezegd. En waren dus ook gelovig. Christelijk werd het genoemd. Ook in Duitsland. En toch is het gebeurd. Is de kerk buiten spel gezet en zijn mensen als Bonhoeffer vermoord om hun christelijke overtuiging. En daarom is het helemaal niet verkeerd dat vorige week het nieuwe Holocaustmuseum werd geopend. Al is het alleen maar om je een spiegel voor te houden om kritisch te zijn op je geloof. Amen. van de stille winkel verbladeren bekrachtigd in een coupletolied van 10 coupletten, waarin zich ook de 10 scheppingswoorden van God weerspiegelen. Dat zijn de 10 woorden uit het scheppingsverhaal dat God zei wat er allemaal gebeurde. En de zogenaamde 10 geboden die hier weer symbolisch in meeklinken in het leven van Jezus. Het is een heel oud Frans lied. En het lied dat heet in het Frans Jésus au nom saint et douce. Uw heilige naam en uw zachte naam, zegt letterlijk eigenlijk. En dit lied dat vertelt dus eigenlijk het hele levensverhaal van de lijdenstijd van Jezus. En de eerste couplet lees ik voor en daar staat: Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood, die volbrengend recht van God, Kyrie eleison. Heer, om uw zachtmoedigheid, vorst die op een ezel rijdt, en om Sion's onwil schrijft, Christus Kyrie eleison. Om de zalving door een vrouw, vreugdeolie, geur van rouw, teken van wat komen zou, Kyrie eleison. We willen samen bidden en we willen naar het gebed, willen we onze Vader zingen, onze Vader door van mij. Woorden hebben we bijna niet meer. Ja, soms, dan hebben we heel veel woorden tot onze beschikking. Heel veel woorden, met heel veel stemverheffing en met heel veel vlaggen om maar aan te geven dat we het met dingen niet eens zijn. Maar de woorden waar het echt om gaat, misschien wel de woorden die niet eens bestaan, om te zeggen van wat nou de kern van het geloof en van het leven is, dat laat zich niet zo makkelijk allemaal verwoorden. Zeker niet als je gedenkt. Als je gedenkt dat er allemaal is gebeurd in de wereld met je familie. Maar ook met jezelf. Dat je iemand hebt moeten missen die je zo dierbaar was, dat je elke dag steeds maar weer denkt aan degene die er niet meer is. En soms is dat verschuldigd. Maar soms ook, ach, je denkt eraan, geef het een plekje en gaat weer verder. En denk van ja, was de tijd nog maar terug te draaien. Was het toch maar in de goede jaren die we hadden. Dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo moeilijk. Omdat er dingen op je pad komen die juist dat is wat je zo onzeker maakt. En dan is daar ook dat geloof. Het geloven in God. Het geloven in kracht. Het geloven dat steeds weer het probeert het positieve en het goede in je naar voren brengt. En eigenlijk zegt van ja, dit soort dingen mogen nooit het laatste woord hebben. Kijk naar Pasen. Het is dichtbij. Kijk naar het paasfeest wat dwars door alles heen ging. Zelfs door een steen. Zelfs door een steen. En die kracht, dat is de kracht waaruit wij in het leven willen staan. En daarom zingen we ook onze Vader bron en licht. Laat uw naam und Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood, die volbrengt het recht van God, Kyrie eleison. Heer, om uw zachtmoedigheid, vorst die op een eeuwen rijdt, en om Sion's onwil schrijft, Kyrie eleison. We zingen zo meteen als laatste lied, het lied aan u behoort, o Heer der Heren, en tijdens het voorspel zal worden geplaatst. Niet verliezen. Amen.